Filippenzen hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 12. Filippenzen 2 vanaf vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Tot zover. Deze woorden zijn de eerste woorden van wat ik dan ook in dit geval maar weer noem de praktische toepassing van de brief. In elk geval sluiten de woorden rechtstreeks aan bij een wat bekender gedeelte vermoedelijk uit dit hoofdstuk. Een gedeelte namelijk waarin gesproken wordt over het gevoelen, het welk ook in Christus Jezus was, die zichzelf geledigd dan wel vernietigd heeft, mens werd, vernederd is geworden, gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises, waarna dan vers 9 daarvan zegt, daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Punt is dat de daarna volgende verse, vanaf vers 12, rechtstreeks daarbij aansluit. Dat kan er niet missen, want staat er ook. Er staat gewoon, alzo dan, in vers 12. Hoezo dan, is de vraag. Alzo dan, mijn geliefden. En dan sla ik in vers 12 eerst de tussenzinnen voor het gemak maar even over. Alzo dan, mijn geliefden, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En het alzo, waarmee vers 12 begint, heeft twee redenen. De eerste is dat in de voorgaande verse, ik bedoel vers 9 tot en met 11, gesproken wordt over de uitermate verhoging van de Heer Jezus, waarbij gezegd wordt dat alle knie zich zou buigen voor hem, alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, zodat er geen enkele uitzondering gemaakt kan worden. Dat is het eerste argument, want het punt is, hoewel we dat misschien niet meteen zien wanneer we deze verse lezen, het punt is dat deze verzen ontleend zijn aan uitgebreid schriftgedeelte nogal in Jesaja 45 en in mindere mate aan Jesaja 41, waar gezegd wordt niet alleen dat voor hem alle knie zich zou buigen, maar waar met grote nadruk gezegd wordt dat dus, want het is hetzelfde in de praktijk, dat iedereen ooit een keer door hem zou geoordeeld worden. Dan wel beoordeeld, om het niet al te zwaar te laten klinken. Maar dat is nou eenmaal de gedachte. Ik kan het niet missen, want er staat met grote nadruk in Jesaja 45. En het wordt in het Nieuwe Testament trouwens op nog wat plaatsen aangehaald. Het is een aardig schriftgedeelte bovendien, omdat het schriftgedeelte zelf uiteraard niet spreekt over Jezus van Nazareth. Want die hele term kennen wij natuurlijk in heel het Oude Testament niet. Maar het wordt gewoon gezegd van Jehovah, die daar spreekt in Jesaja 45 en die zegt, ik ben de Heere en er is geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland, niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe en daarna, ik heb gezworen bij mezelf, er is een woord der gerechtigheid. Dat is wet hoor, gerechtigheid. Dat wil zeggen, Gods recht. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. Dat wil zeggen, ik zal het niet herroepen. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden en alle tong zal mij zweren. Dat is precies wat hier in Filippenzen 2 staat. In de naam van Jezus zou zich buigen alle knie dergenen die in de hemel op aarde en onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere zij. Ik leid dus geen twijfel dat die Heere uit Filippenzen 2 inderdaad Jehovah is. Dezelfde dus als uit Jesaja 45. Maar als ik in Jesaja 45 verder lees, dan staat er, men zal van mij zeggen, gewis is Jehovah dus. Zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad van Israël, en volgt nog zo het een en ander, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat, is dat daar sprake is van een oordeel dat gebracht zal worden over alle mensen. Het zou gebracht worden door die ene God, die ene Heere, Jehovah, zegt Jesaja 45. En Filippenzen 2 zegt, dat is dus de Heer Jezus. Want hij heeft een naam ontvangen boven alle namen. Hij is uitermate verhoogd geworden. En in die naam zal alle knie zich buigen. Zodat de gedachte is dat de mensen het algemeen, maar u en ik net zo goed, door hem geoordeeld zullen worden. En waar het gaat om ons en dus om de gemeente, wordt gezegd dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dan wel zullen verschijnen in de dag van Christus, maar dag in de zin van rechtbank. Hè? Dat woord ga ik nou niet meer uitleggen. Dus de dag van Christus. Dat wordt ook genoemd meteen aan het begin van de Filippenzenbrief overigens. Zodat heel de Filippenzenbrief binnen dit kader gelezen zou worden. Want Filippenzen 1 vers 6 zegt, daar zegt de apostel, vertrouwen in ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Want in die dag en in dat oordeel zal het resultaat van dat werk Gods in ons en aan ons gedemonstreerd worden, gezien worden, openbaar worden, of hoe het maar heten mag. Elders heet dat gewoon dat wij zouden openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Zo heet het bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5. Maar zo heet het ook in Romeinen 14. Die zoek ik maar vast even op, want dan ontkom ik vanavond toch niet aan. Want in Romeinen 14 wordt ditzelfde gedeelte uit Jesaja 45 aangehaald. Waar staat in Romeinen 14 vers 10. Maar gij wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij wat veracht gij uw broeder. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus. Niet die van elkaar. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, komt de toelichting, want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. En ook hier is in mijn Bijbel een verwijzing zelfs afgedrukt naar Jesaja 45 vers 23 en dat is volkomen terecht. En de conclusie hier is, zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf een gode rekenschap geven, enzovoorts. Dat is nou eenmaal het idee. En om die reden, om reden dat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dat is de uitdrukking uit 2 Korinthe 5 dan, om die reden zouden wij ons zelfs zaligheid, ik weet ook niet hoe ik het anders moet lezen, onze zelfs zaligheid werken met vrezen en beven. Daarmee ben ik dus weer terug in Filippenzen 2 vers 12. Wij zullen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En we zouden daar, voor het zover is, rekening mee houden, is de gedachte. En dus de zaligheid van onszelf bewerken met vrezen en beven, zoals het er staat. Dat is één argument. Het andere is dat dat al zo dan ook terugwijst naar het voorbeeld, dat lag eigenlijk meer voor de hand overigens, maar het wijst ook terug naar het voorbeeld dat de Heere Jezus zelf gegeven heeft. Want deze nogal bekende woorden, om niet te zeggen omstreden woorden, maar deze nogal bekende woorden van vers 5 tot en met, laten we zeggen, in elk geval tot en met vers 8... deze woorden worden hier geschreven niet om een christologische uiteenzetting te geven, maar om een voorbeeld te geven met betrekking tot christelijke levenswandel. Wij zouden namelijk het voorbeeld van Christus navolgen, niet hoogmoedig zijn, maar nederig en dienstbaar zijn enzovoorts. En dat is het centrale thema feitelijk van heel deze Filippense brief. Wij zouden een dienende functie vervullen. Eigenlijk moet ik nou meteen weer terugslaan naar Romeinen. In dit geval naar, wordt het dan Romeinen 15. Dat is maar een halve bladzijde verder overigens dan waar we zojuist waren. Romeinen 15, waar staat in vers 2? Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting, tot opbouw namelijk. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar hij heeft gediend. Maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen, enzovoorts. En het idee is dus dat we dit voorbeeld van de Heer Jezus zouden navolgen. En vandaar het alzo dan aan het begin van Filippenzen 2 vers 12. Begrijp je me goed? Het wordt uiteraard gezegd tot gelovigen. Daar is de hele brief uiteraard aangeschreven. Het is uiteraard in het algemeen een opwekking tot ja, wat wij dan noemen christelijke levenswandel. Ik heb altijd wat moeite met de term, maar niettemin, ik zou ook niet weten waarom ik daar moeite mee heb, maar het is zo'n cliché. Maar niettemin, dat is wat het is eigenlijk. En daartoe worden wij alle opgeroepen. Wij worden namelijk opgeroepen om onze zelfs zaligheid met vrezen en beven te werken. Dan wel tot stand te brengen, dan wel te bewerken enzovoorts. Dat is een uitdrukking waar velen over struikelen. Of ze lezen er gewoon overheen, dat kan ook. Je kan er ook overheen stappen, dan hoef je niet te struikelen. Maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het probleem van het vers is er namelijk in gelegen dat men elders de indruk krijgt, ik zeg het maar zo algemeen mogelijk, dat men elders de indruk krijgt dat zaligheid iets is wat men gratis cadeau en dus geheel voor niets ontvangt. En dat zaligheid niet is uit werken, maar dat de zaligheid is uit geloof zonder de werken. Want wij besluiten dat de mens gerechtvaardigd wordt voor God. Uit het geloof en zonder de werken. Dat staat nogal op vele plaatsen. In het bijzonder natuurlijk citeer ik nou zo'n beetje vrij uit de Romeinenbrief. Maar dat staat natuurlijk op vele plaatsen. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en niet uit werken. Dit was dan Filippenzen 2. En hier gaat het over zaligheid die wij niettemin door werken tot stand zouden brengen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat Luther als commentaar op dit vers ooit gegeven heeft. Het maakt mij ook niet zo geweldig veel uit, maar het is wellicht interessant, omdat Luther aan de ene kant de man was die tot de conclusie kwam, en het was tamelijk revolutionair in zijn dagen, dat inderdaad de mens voor God gerechtvaardigd wordt, niet uit werken, maar uit geloof alleen, zonder de werken, enzovoort. Dat het volkomen genade was, in dat je vergeving van zonde dus niet kon kopen. Hoe nuttig dat ook misschien geweest is voor de bouw van de Sint-Pieterskerk, maar en nog zo wat van die kerk, maar daar gaat het nou niet over. Tot die conclusie kwam Luther. En toen hij later, niet dit vers, maar een vers las in Jacobus, toen struikelde hij over dat vers in Jacobus. Met als gevolg dat hij eigenlijk van mening was dat heel de brief van Jacobus in onze Bijbel niet thuis hoorde. Hij dacht dat het nogal Joods en in ieder geval wettisch karakter droeg. En dat het abusievelijk terecht was gekomen in de kanon der Heilige Schrift, was het idee. Legendarisch is dat hij deze brief van Jacobus noemde een strooien brief. Zo van, die moest maar verbrand worden. En hij struikelde over inderdaad de schriftplaats waarover werken gesproken wordt. Dat is in Jacobus 2, vers 14. Zijn dus inderdaad hier en daar omstreden verzen. Jacobus 14, wat nuttigheid, of 2 vers 14 bedoel ik. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? En Luther zei, jazeker, want Paulus zegt dat dat zo is, dat de mens uit geloof en zonder de werken gerechtvaardigd wordt. Ik zoek nou eindelings natuurlijk of er onder dit vers ook verwijzingen staan naar Romeinen, maar die ontbreken natuurlijk, hè. Dat begrijpt u toch, hè? Want daar schijnt het tegenovergestelde te staan. In ieder geval, dat was wat Luther ervan dacht. En de vraag is dus, kan dat geloof hem zalig maken? Geloof zonder de werken? Luther zei ja, want Paulus zegt dat. Maar wat Jacobus zegt is uiteraard nee. Staat er weliswaar niet achter. Maar het wordt wel uiteengezet uit het verband. Het is duidelijk dat hij bedoelt, nee, dat kan niet. En dan zet het uitgebreid uiteen in de daarna volgende verse. Kan dat geloof hem zalig maken? Nee, zegt Jacobus. Ja, zegt Paulus, dus we zitten met een groot probleem. Dat is leuk voor de mensen die in de Bijbel iets zoeken wat tegenstrijdig is. Kunnen ze daarmee de hele Bijbel weggooien? Moet toch kunnen, 1200 bladzijden bijna. Je moet toch iets kunnen vinden wat zichzelf tegenspreekt. Niet waar, met een beetje goede wil. En dit soort versen worden daar dan voor gebruikt. Ten onrechte, want het is helemaal geen tegenspraak. Want het probleem is niet zo'n groot probleem. Het punt is gewoon dat Paulus over wat anders spreekt dan Jacobus. Zij hebben het wel over zaligheid en zalig maken, maar toch spreken zij over verschillende dingen. Ik heb het ook al vaker uiteengezet natuurlijk. Waar Paulus over spreekt in de Romeinenbrief is over de zaligheid naar de geest. Dat wil zeggen, het gaat over of een mens wedergeboren wordt of niet. En hoe dan? En het antwoord is, een mens wordt een kind van God. Op grond van geloof en zonder de werken. Want voordat hij kind van God is, dient hij tot niets. Behoort hij in de categorie, er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Samen zijn ze afgeweken, zijn ze onnut geworden, et cetera. Wat zou je willen doen, willen werken, om zalig te worden? Dat is een onmogelijkheid zelfs. En dus wordt een mens zalig, dat wil zeggen wedergeboren op grond van geloof. Maar punt is dat daarmee het verhaal niet af is. Op geen stukken na zelfs. Want na zaligheid van de geest kent de Bijbel ook de zaligheid van de ziel en vervolgens nog een fase verder de zaligheid van het lichaam. Alle drie zouden namelijk veranderd, vervangen, verheerlijkt, zalig worden of hoe dat maar heten mag. En wat de zaligheid van het lichaam betreft, die term die vinden we in Filippenzen ook terug, maar dan pas in hoofdstuk 3. Want daar staat dat wij volgens vers 20 van hoofdstuk 3 uit de hemel verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar dat is pas in de toekomst. En uiteindelijk zal dat voltooid worden en volkomen vervuld worden. Pas inderdaad bij wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Maar eigenlijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 spreekt daar bovendien ook over. Maar daar ga ik vanavond verder niet naartoe. Maar zaligheid naar de geest, dat is wat gebeurt. Niet op werken, maar uit geloof. En dat is wat ons betreft een fait accompli. Dat schijnt Frans te zijn. Vooruit maar. Maar dat betekent zoveel als. Er is niks meer aan te doen. Ik bedoel, dat is gebeurd, voltooid en gedaan. De zaken nemen geen keer. Enzovoort. En wat het lichaam betreft, dat is een kwestie van toekomst. Er is nou ook weinig aan te doen. Dat wacht op de verschijning van de zaligmaker. Zei Filippenzen 3, om het dan maar wat eenvoudig te houden. Maar daartussenin hebben wij wel degelijk volgens de schrift van doen met de zaligheid van wat in populair Nederlands gewoon zou heten het praktische leven, de wandel. Maar daar is een aardig ander woord voor in de Bijbel. Dat heet namelijk gewoon ziel. Dat is wat ziel is. De wandel van de mens namelijk. En wat betreft die wandel kan er natuurlijk alleen maar sprake zijn van werken. Wandel is werken. Lijkt mij. Toch? En als er sprake is van onze zaligheid nu, in deze tegenwoordige tijd, in praktische zin, heeft dat altijd met werken voldoen. Uit het hoofd citeer ik dan nog maar even Efeze 2, waar dan eerst staat, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, niet uit werken, opdat niemand roemen. Dat is duidelijk. Maar het volgende vers zegt, Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, uit genade dus nog steeds. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En dat is dus het vervolg op het verhaal. Met andere woorden, we zijn niet zalig geworden uit werken, maar wel degelijk tot, zo staat het er ook, tot goede werken. Dus vers 10 geloof ik van Efeze 2, als ik me goed herinner. En over dat laatste deel, tot goede werken namelijk, over dat laatste deel spreekt inderdaad Jacobus in Jacobus 2. Want hij heeft het daar niet over de wedergeboorte als zodanig, die dan wellicht tot stand zou moeten komen via werken. Daar gaan we het helemaal niet over, want hij verzekert er zijn lezers van dat hij ervan uitgaat. Dat hij schrijft aan gelovigen. Hij zegt namelijk in Jacobus 1 al, en dat is dus waar Luther kennelijk de draad kwijtraakte. In Jacobus 1 schreef hij al in vers 18... naar zijn wil heeft hij ons gebaard, doen wedergeboren worden als u dat zo horen wil. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, zei Efeze 2 vers 10. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, dat als moet je gewoon weglaten, opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen dus. Eerstelingen zijn er schepselen, een nieuwe schepping wel te verstaan, zodat hij duidelijk schrijft aan wedergeboren mensen. En aan hen schrijft hij vervolgens, om het snel te doen, in vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, dat is hetzelfde als uitgedaan hebben of afgelegd hebben de oude mens, de vorige wandeling, enzovoorts. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. In wie? In gelovigen. Het welk uw zielen kan zalig maken. Want als men volgens vers 18 wedergeboren is, is men geboren uit de geest en dus geest. En dus heeft het te maken met wat ik dan maar noem de zaligheid van de geest. Maar vervolgens gaat het dan om de zaligheid van de ziel. Van de praktische levenswandel. Dat het woord dat betekent, daar heb je geen woordenboek bij nodig. Integendeel, dat staat gewoon in de Bijbel, want lees maar verder mee. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En dus zijt daders des woords. En niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende, enzovoorts. En daarna spreekt hij zelfs over, in vers 25, maar die inziet in de volmaakte wet, dat wil zeggen wie inzicht heeft in, en dus kennis heeft van de volmaakte wet die der vrijheid is, dat is uiteraard niet de wet der werken, het oude verbond, maar het nieuwe verbond, der vrijheid, vrijheid van het nieuwe verbond. Wie inzicht heeft daarin en daarbij blijft, en dus uitleeft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dus het heet daders des woords zijn en daarna heet het daders des werks zijn. En dus heeft het gewoon van doen met de levenswandel van de gelovigen. Het gaat om de zaligheid van de ziel namelijk. En dus zoals hij hier zegt. En als we daarna terechtkomen in 2 vers 14 en de vraag gesteld wordt, kan dat geloof zonder werken hem zalig maken? Zouden wij moeten bedenken dat het daarbij gaat om de zaligheid der ziel. En dus is het antwoord nu nee. Want ziel is nou eenmaal werk, is nou eenmaal wandel, is bezigheid, doen. Je zal gelukzalig zijn in dit zijn doen, lazen we in 1 vers 25. Dat is waar het over gaat. En dat idee, dat vinden we natuurlijk op veel meer plaatsen. Maar het idee is dat het woord in onze harten zou geplant worden, opdat het uitwerking zou hebben in ons praktische leven. Zou ons praktische leven veranderen. En dat is precies hetzelfde als de bekende verse uit Romeinen 12. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. opdat gij, nu van uw denken, dat is het woord in het hart geplant, hè, opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En over die wil van God gaat het hier inderdaad in Filippenzen 2, vers 12 en 13 enzovoorts. Het gaat dus om het bewerken van de zaligheid der ziel. We vinden dergelijke uitdrukking bijvoorbeeld ook in Hebreeën 10. Wij behoren tot degenen die geloven tot behouding der ziel. En daar gaat het net zo goed om het praktische leven uit geloof. Want op dat vers volgt meteen heel hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief, waarin immers voorbeelden gegeven worden aan de hand van oud-testamentische historische figuren. Voorbeelden gegeven worden van een leven uit geloof. En dus de gedachte, wij behoren tot degenen die geloven, uit het geloof leven, tot behouding der ziel, enzovoorts. Peters heeft het er trouwens ook over, die zegt, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Verkrijgende, bezig zijnde te verkrijgen, verkrijgende het doel, einde, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw ziel. Daar gaat het om. Zaligheid van de ziel. Op diezelfde wijze kan men trouwens ook schade lijden aan zijn ziel. Enzovoorts. Term komt in dat verband nogal eens voor, afgezien van de synoniemen die natuurlijk gebruikt worden. Maar als ik daarna terugkeer naar Filippenzen 2, om hier dan niet al te uitgebreid bij stil te staan. We hebben dat trouwens op deze plaats eerder uitgebreid gedaan. Terugkeer naar Filippenzen 2. Dan kom ik weer in vers 12, waar staat, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. En letterlijk staat er dus, werkt de zaligheid van uw zelf. De zaligheid van uw zelf. Want dat is wat wij bezitten, wat van ons is, ons zelf. Een ander goed Nederlands woord, maar eigenlijk Latijn, zou geweest zijn, werkt de zaligheid van uw eigen met vrezen en beven. Eigen, je eigen, dat is jezelf, je ego. Daarom zeg ik het eigenlijk Latijn, ego. Maar het heet in de Bijbel gewoon, normaal gesproken heet het gewoon de ziel. Dat is wat het is. En daarbij gaat het inderdaad om wat of wie wij in de praktijk van ons leven zijn. En dat heeft uiteraard alles van doen met onze wandel, onze bezigheid enzovoorts. En die zou ook zalig worden nu. En dat gebeurt inderdaad door werken, dat is wat hier staat. En daar had dus net zo goed ook kunnen staan, werkt de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven. Het is precies hetzelfde. Nou goed, de zaligheid van uw zelf. Wij kennen het woord nauwelijks in ons. Ja, we gebruiken het wel, maar we denken er niet bij na dat dat zelf een ding is. Hè? Iets weliswaar nogal abstract, maar niet te min, het is wat wij bezitten. Dan ons eigen, namelijk. Nou goed, onze ziel. En daarna staat er nog wat. Dat wil zeggen, al zo dan werkt uw zelfzalig hebben vrezen en beven. Met vrezen en beven. Vrezen en beven is de uitdrukking in de Bijbel voor zwakheid. En een beetje onzekerheid, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Zwakheid. Paulus zegt, schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 2, ik was bij u in zwakheid en in vele beving. Was nog niet Alzheimer, broeder. Zo oud was hij nog niet. Nee, ik was bij u lieden in zwakheid en vele beving. Maar vrezen en beven. Vrezen is het trouwens duidelijk genoeg. Want vrees in de Bijbel, vooral in oud-Nederlands het algemeen, veronderstelt onderwerping aan. Niet zozeer angst, maar het betekent rekening houden met. Enzovoorts. En dus heeft het van doen met de erkenning dat er nou eenmaal krachten en mensen zijn, anderen zijn, die sterker zijn dan wij. Wij zouden hen vrezen. En dus zou men God vrezen, de koning vrezen. Komen wij er goed af, want we hebben er geen een. Maar vooruit. Hè? Maar dat is de gedachte. En Hier gaat het om het werken van de zaligheid met vrezen en beven. Dat wil zeggen, wellicht in zwakheid, in nederigheid, in dienstbaarheid enzovoorts. Naar het voorbeeld bovendien van de Heer Jezus zelf, zoals hiervoor in dit hoofdstuk gegeven. Zo zouden wij dat doen, in nederigheid en dienstbaarheid. Daar is niks mee mis trouwens, want Paulus zegt, ik roem in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want God heeft tot mij gezegd dat zijn kracht in mijn zwakheid zal volbracht worden. 2 Korinthe 12, zeer de moeite waard om dat eens te lezen. Ja, ik zal roemen in mijn zwakheden, want pas dan ben ik machtig. Ja. En hier zegt hij dus hetzelfde, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Want de gedachte is een heel eenvoudige, onze zaligheid, dan wel de zaligheid van onszelf, van onze ziel, komt tot stand inderdaad via werken, precies zoals inderdaad Jacobus 2 het onder andere dan zegt. Maar het zijn niet zomaar werken, het zijn de werken waarvan Efeze 2 vers 10 zegt, zijn werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Betekent dat wij toch eigenlijk moeten weten welke werken van ons dan wellicht verwacht worden. En daar wordt het voor mij heel lastig, want dat kan ik u dus niet vertellen, welke werken dat zijn. Wij kunnen er wel in de Bijbel voorbeelden van vinden, maar dat was voor anderen. En misschien zijn ze op ons van toepassing, maar dat weten wij niet precies. Want het punt is dat die werken die wij zouden doen, die goede werken waarin wij individueel zouden wandelen, zijn werken die de Heer heeft voorbereid enzovoort, en die kan dus niemand ons vertellen. Begrijp je me goed? Waar wij spreken over de wil van God, kan het algemeen gezegd worden dat wij de wil van God kennen of zouden kennen uit het woord Gods. Maar dat is de wil van God in het algemeen. Maar waar het gaat om de wil van God specifiek voor ons persoonlijk, zegt de Bijbel ons dat niet, uiteraard. Neem maar een concordantie en zoek je eigen naam maar op. Die staat er niet in, dus je komt er niet zo ver mee. Makkelijk zat. Hoe weten wij dat dan? Wel staat hier, ja, sommige naam komt er niet bij. Mijn naam trouwens ook. Vele malen, maar vooruit. Maar in het algemeen niet. Maar hoe weten wij dan de wil van God voor ons leven? Wel, de gedachte is dat God ons die zou bekendmaken. Die zou namelijk in ons het willen bewerken. In de praktijk betekent dat dat hij bepaalde wil tot werken, zal ik maar zeggen, tot bepaalde zaken, dat hij een bepaalde wil in ons zou bewerkstelligen. Daar zou hij voor zorgen. Dat is wat hier staat. Korte kijk niet zeggen, maar ik zou ook niet weten hoe je het uitgebreider kunt zeggen. Het is God die in u werkt, het willen en daarna ook de uitwerking daarvan, het werken. Met andere woorden, hij legt als het ware de wil in ons om bepaalde dingen te doen en hij geeft ons daarna dus ook de mogelijkheid om die wil uit te voeren. Maar je moet altijd vragen natuurlijk, hoe weet je nou of het inderdaad de wil van God is? Dan zeg ik, dat is makkelijk zat. Als het niet uitgevoerd blijkt te kunnen worden, was het niet de wil van God. Want wil die hij in ons bewerkstelligt, zou worden opgevolgd door werken, zou gerealiseerd worden, zou uitgewerkt worden, want dat geeft hij ook. En als wij onze wil niet kunnen volbrengen, is dat niet goed misschien voor ons. Voor ons gevoel van eigenwaarde of zo. Maar ja, daar heeft de Heer natuurlijk verder niks mee te maken, nietwaar? Daarom wordt nederigheid inderdaad van ons verwacht. Dat helpt dan al een heel stuk. Lukt het niet, dan lukt het niet. Lukt het wel? Dat is mooi. Je zal onder alle omstandigheden de Heer daarvoor danken trouwens, als iets lukt. Zo zonder meer. En of het dan specifiek zijn wil was of niet, dat weten we dan misschien nog niet zeker. Maar dat doet er nog verder weinig ter zake. Ik kan er wel wat anders van zeggen. Er staat namelijk in datzelfde Romeinen 12, wat ik al verscheidene malen uit het hoofd geciteerd heb, uit Romeinen 12 vers 2. Daar staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, van uw hart, waarin het woord Gods geplant wordt, weet je wel, uit Jacobus 1 weer, voor het gemak. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed of uw denken, zoals andere vertaling heeft, opdat gij moogt proeven, beproeven, dat is het niet, proeven gewoon, opdat gij moogt proeven, ervaren, beleven, ondervinden, smaken. Opdat gij moogt proeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En daarna wordt in de volgende verse gesproken over de specifieke verantwoordelijkheden die nou eenmaal verschillende gelovigen hebben. En welke verantwoordelijkheid wij wellicht hebben, zouden wij inderdaad proeven. Maar dat komt pas nadat wij veranderd zijn geworden. Althans, voor een deel minstens. Nadat wij veranderd zijn door de vernieuwing van ons denken. Zodat simpele gedachte deze is, dat waar wij het woord Gods en daarmee de waarheid Gods leren verstaan, zullen wij ook leren begrijpen, zullen wij ervaren wat inderdaad de goede, welbehagelijke wil wellicht is voor ons persoonlijk leven. Dat is het. En het klinkt allemaal heel hoogdravend, maar zo bedoel ik het echt niet hoor. Er is niks bijzonders aan eigenlijk. Maar wat hier staat blijft gewoon staan, namelijk, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, en dat niet naar ons welbehagen, maar inderdaad naar zijn welbehagen, is het idee. Ik zou misschien beter één bladzijde om kunnen slaan even, om Colossense 1 te lezen in dit verband. Colossense 1 namelijk. Daar bidt de apostel in vers 9 voor de gelovigen. Halverwege vers 9 van Colossense 1. Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. U weet wel, opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Opdat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Heb je het nog? Veranderd worden in de vernieuwing van het denken of van het gemoed. Dat is toch geestelijk verstand, of niet? Daardoor zou men namelijk vervuld worden met de kennis van zijn wil. Namelijk proeven welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dan vers 10. Opdat gij moogt wandelen, zodat het duidelijk gaat om de specifieke wil met betrekking tot onze wandel. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. Maar zo lazen we het zojuist, hè, naar zijn welbehagen. In vers 13, dezelfde term trouwens. In vers 13 van Filippenzen 2 dan. In dezelfde term trouwens ook in Romeinen 12. Opdat gij moogt wandelen waardelijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken. Daar zijn ze dus weer. De goede werken welke hij voorbereidde, waar we in zouden wandelen. In alle goede werken vrucht dragende en daarmee wassende in de kennis van God. En een paar versen verder, namelijk in vers 12 staat, dat het ook de bedoeling is dat we dus zouden delen hebben aan de erven der heiligen. Dat wil zeggen dat we loon zouden ontvangen daarvoor. En daar gaat het in Filippenzen ook over. En in bijna alle brieven natuurlijk, hè. Al worden dikwijls wat verschillende termen gebruikt. Maar dat is waar het om gaat. Het is God zelf die in ons het willen en het werken zou bewerkstelligen. En de gedachte is dus dat waar hij bepaalde wil in ons legt, wij de verantwoordelijkheid hebben om die wil ook ten uitvoer te brengen. Besef dat het nogal ongrijpbaar klinkt allemaal, maar zo werkt het nou eenmaal. Kijk, ik kan wel heel eenvoudig en een zeer voor de hand liggend voorbeeld geven, werk daar weer af. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, wat het ook wezen mogen. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Goed werk dus. Die begeert een treffelijk werk, maar, en er komt er van alles achteraan. Zo van, het is nog niet zo simpel. Dat was 1 Timotheus 3. Maar de gedachte is dat men daar lust toe kan hebben, daar is ook niks verkeerd mee. En in sommige kringen gebruikt men andere termen. Ik heb wel eens horen zeggen, de Heer heeft mij in het hart gegeven om. dan denk je, dat zou best kunnen, maar dan moet je het mij niet vertellen. Als dat zo is, moet je het gewoon doen. En anderen hebben er nog zwaardere termen voor. De Heer heeft mij op het hart gelegd. Daar word ik knap benauwd van, denk ik wel eens. Maar dat is niet om ermee te spotten, maar dat zijn zo van die termen die men soms hoort. Ik hoor ze eerlijk gezegd liever niet, want het idee is, als de Heer werkelijk wat in ons hart legt of een wil in ons werkt, moet je dat niet ventileren. Dat maakt het alleen maar lastiger. Moet je het gewoon doen. Nee, als je het ventileert, dat wil zeggen een andere vertelt, heb je alleen kans dat ze beginnen tegen te spreken. Enzovoort. Dan wordt het alleen maar moeilijker om het aan uitvoer te leggen. Terwijl onze verantwoordelijkheid is om het dan gewoon te doen. En zeker als we zo zeker zijn. Namelijk, zeggen, de Heer heeft mij in het hart gegeven om, enzovoorts. De collect is nog niet geweest, dus het kan nog. Maar de Heer heeft in mij in het hart gegeven om. Daar kan het dus ook een betrekking hebben, dat is zo, ja. Maar goed, de Heer heeft mij in het hart gegeven om. Dan heb je gewoon de verantwoordelijkheid om dat te doen. Dan heeft het geen enkele zin om dat anderen te vertellen. Ja, dat soort dingen, zuster, daar weten wij alles van. Maar zo werkt het namelijk niet. Daarna wil ik best toegeven. Hoewel ik er niet altijd gebruik bij stil wil staan, maar ik wil best toegeven dat wil in ons hart natuurlijk ook bewerkstelligd kan worden. Niet zomaar intuïtief, maar gewoon omdat het op een of andere wijze gewekt wordt. Ik weet nog goed dat ik als jochie een film zag over Albert Schweitzer. De man heette net als ik. Albert zag ik wel zitten. De man was muzikaal, zag ik ook wel zitten, enzovoort. En het was natuurlijk niet louter een levensverhaal, maar het was gespeeld, weet je wel. De man was het in de film natuurlijk helemaal echt een held, enzovoort. Maar het heeft mij wel aangesproken. Ik dacht, nou, zoiets zou ik nou ook wel willen. Misschien was dat ook wel zucht. Misschien was dat ook wel zucht naar avontuur, enzovoort. Ja, nou goed. Ik ben daarvoor bewaard geworden. Ik kon trouwens niet, want ik kan geen orgel spelen. Dus ik ga op. De man was arts, organist en theoloog en filosoof en wat nogal meer. En verder, als je mij vraagt, ook een avonturier, maar ongetwijfeld een kind van God. Nou, vind ik een pracht van de combinatie, eerlijk gezegd. Toch of niet? Niet gek voor een Zwitser. Maar we zitten. Maar zoiets kan natuurlijk indruk maken, kan je op een idee brengen. En als je hoort van dat het voor een bepaalde activiteit inderdaad bepaalde zaken of mensen of dingen nodig zijn, dan kan daarmee toch de wil gewekt worden. Ik zou niet weten hoe anders, lijkt me zeer voor de hand. Kan daarmee toch de wil gewekt worden om daarin betrokken te zijn, om daar mee te doen of daarop in te gaan of wat dan ook. Zo kan het ook. Het gaat niet louter intuïtief of via de werking van de geest uitsluitend. Zo is het nou eenmaal. Net zo goed als dat het de bedoeling is dat wij door de geest geleid worden in heel de waarheid. Niettemin heeft de Heer aan de gemeente gegeven sommigen tot leraren. Dus het is niet alleen de geest die dat doet, zal ik maar zeggen. Het is niet alleen spiritueel. Er komt nog wat meer bij aan te pas. Maar goed, waar het me maar om gaat, is dat niettemin de schrift zegt, op meerdere plaatsen, ik heb er nou drie laten zien, Romeinen 12, Colossense 1 en hier Filippenzen 2. De schrift zegt daar dat God dus in ons die wil oproept als het ware. Of op andere wijze dat hij ons die wil Gods doet kennen en onze verantwoordelijkheid is om daar inderdaad op in te gaan, om dat uit te werken. Dat is de verantwoordelijkheid die we als kinderen Gods hebben, of de verantwoordelijkheid die we hebben als dienstknechten Gods onder het nieuwe verbond. We hebben dus een Heer die wij zouden dienen. Hetgeen toch niks betekent als het geen praktische consequenties zou hebben op enige wijze in ons leven. Daar gaat het maar om. Maar hoe dat er voor u uitziet of voor een ander, ja, dat weet ik ook allemaal niet. Dat zegt de Bijbel ook niet, maar dat is nou net onze persoonlijke verantwoordelijkheid. In verband daarmee lazen we juist dan ook in Romeinen 12. Wat oordeelt gij uw broeder? Want we zullen alle rekenschap geven aan diezelfde Heer. En dat is ook het verband van dit hoofdstuk hier in Filippenzen. De aardigheid is bovendien dat waar eventueel die wil gewekt wordt en wij helemaal niet zien hoe we dat zouden moeten uitwerken, daar staat het bij. Hij werkt in ons beide het willen en het werken. En als de Heer werkelijk ons zijn wil heeft bekendgemaakt, of als we zijn wil kennen, zal ik maar zeggen, dan geeft hij ons inderdaad de mogelijkheden om dat ook inderdaad uit te voeren. Zo is dat nou eenmaal. En tegelijkertijd is het onze begrenzing natuurlijk. Nou ja, dat staat in Romeinen 12 erbij. Hij geeft gaven, verantwoordelijkheden aan gelovigen, maar met mate, tot een bepaalde maat, enzovoorts. Tenslotte, wij zijn dienstbaar, het gaat niet om een carrière of iets dergelijks. Maar het gaat om dienstbaarheid. In navolging van het voorbeeld van de Heer Jezus, zoals het hier vanaf vers 5 tot en met 8 gegeven werd. En de gedachte is dan dat zoals de Heer Jezus uitvoering heeft gegeven aan de wil van God voor zijn leven. Daar hoef je toch geen schriftplaatsen bij te hebben dat zo was. Want hij sprak de woorden Gods. En dat hij deed de werken Gods enzovoorts. Of de werken van zijn vader, zo u wilt, hoe het er maar staat. Dat lijkt me duidelijk genoeg, maar zo heeft hij zijn eigen zaligheid bewerkt met vrezen en beven. En zo dan, al zo dan, vers 12, zouden wij dat dus ook doen. Naar zijn voorbeeld, om vervolgens door hem ook beoordeeld te worden. Dat is het idee. Hij werkt in ons beide het wil en het werken naar zijn welbehagen. Kom ons wezen dat we in ons leven dan inderdaad heel anders uitkomen dan wij zelf gedacht hadden, natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Heb ik eens nagevraagd aan Abraham en aan Noach, noem maar nog eens een paar, David enzovoort. Die kwamen heel ergens anders uit. Dat wisten ze van tevoren niet dat het zo zou gaan, maar het ging zo. En de Heer gaf hem de mogelijkheid. En het werd ook inderdaad uitgewerkt. Daarom zegt het volgende vers hier ook, vers 14. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Murmureren, weet je wat het is, hè? Sinds de Israëlieten dat werkwoord zo vaak vervoegd hebben in de woestijn. Dan ja, daar heb je ook weinig anders te doen natuurlijk. Maar goed, dan het vervoegen van het werkwoord murmureren. Maar dat is wat ze deden. Mopperen. Klagen. Dat is duidelijk genoeg. Wij zouden alle dingen doen zonder murmureren. Wij zijn dienstknechten Gods. En als God een bepaalde wil in ons hart gelegd heeft, of hoe het maar heten mag, zouden we dat ook gewoon uitvoeren. Zo zonder meer. En ik denk, natuurlijk kan er uitgebreid over gediscussieerd worden, maar daar krijgt u mij niet in mee, want het leidt namelijk tot niks. Maar ik denk dat als we eerlijk zijn voor onszelf, dat we dikwijls heel goed weten wat de wil van God is voor ons leven in het algemeen en soms ook op een bepaald tijdstip in het bijzonder. En dan zouden we inderdaad daar uitvoering aan geven, zouden we dat uitwerken om zo te zeggen. En het dus doen zonder murmureren en zonder tegenspreken. Hier beproef ik iets van, laten we toch maar zeggen, een wat Calvinistische achtergrond in de vertaling van dat woord tegenspreken, want dat staat er niet echt hoor. Maar het is net iets te sterk. Het woord betekent eigenlijk zonder samenspraak, zonder overlegging, zonder overleg. Men zou het gewoon doen. De gedachte is namelijk dat een ander er niks mee te maken heeft. En daarna is het woord ook nog uit te leggen als gewoon gedachten. Dat wil zeggen dat we niet met anderen over spreken, maar met onszelf. Als u tenminste u zich nog herinnert, de zonderschool waar wij leerden over het ene stemmetje zei dit en het andere stemmetje in ons zei dan dat. Dat weet u toch, hè? Of niet? Hebben jullie het nooit gehoord? Hè? Was anders zonderschool. Nou, in ieder geval.
We waren gezakt voor de toelating samen.
Ja, dat kan, hè? Zelfs dat kan gebeuren, heb ik het nog mooi gehaald, hè? In de tijd toelaat hij zich samen voor de zonneschool. Ja, nou goed. Maar het idee is gewoon dat we dikwijls heel goed weten hoe of wat, maar dat we ook argumenten kunnen bedenken om het toch maar niet te hoeven doen. Dat we bezwaren inbrengen tegen onszelf enzovoorts. Dagelijkse levenspraktijk van vele mensen. Niet slechts met betrekking tot de wil van God, maar in het algemeen met betrekking tot hun eigen verantwoordelijkheden. We kunnen altijd wel wat bedenken om er onderuit te komen. Als je tenminste niet al te dom bent, moet het toch lukken. Moet je toch wat kunnen bedenken om je te kunnen onttrekken met een goede smoes aan je verantwoordelijkheden. Al was het maar dat de brug op was en zo. Nou goed. Was in Bodegraaf een heel goed excuus in de tijd. Maar waar het gewoon om gaat is bedenkingen. Ik kan u wel een lijstje geven van hoe het woord vertaald wordt. Ik zal er niet bij vertellen waar het staat, maar ik geef u een lijstje van hoe dat woord tegenspreken vertaald is geworden. Het is vertaald met bedenkingen, maar er staat ervoor boze bedenkingen. Het is vertaald met gedachten, maar er staat ervoor kwade gedachten. En nog een keer, boze gedachten, nog een keer boze overdenkingen, boze gedachten, kwade overlegging. Dat bijvoegnaamwoord staat er dan apart bij, hè? Maar het is dan vertaald met bedenkingen, gedachten, overdenking, gedachten, overlegging en zo. Verder, kwade overleggingen, ijdele overleggingen, twistige samensprekingen, ijdele overleggingen, tegenspreken, dat is dit vers dan. En daarna in 1 Timotheus... toorn en twisting, dat is het vertaald met twisting. En dan in Jacobus is het nog een keer vertaald met kwade overleggingen. We kwamen hem zojuist tegen. Uzelf met kwade overleggingen bedriegende. En dat hebben ze geloof ik allemaal gehad. Zodat het duidelijk is dat er aan het woord niks positiefs is. En dat het in principe gaat om overleggingen. Niet eens met anderen, maar met zichzelf. Het heeft altijd van doen met het zoeken van excuses, van intriges bedenken, met manipuleren enzovoort. Zich onder de verantwoordelijkheid uitkletsen en dat soort dingen meer. En dat is wat hier staat. En de gedachte is dat deze dingen die God in ons werkt, zouden wij gewoon doen zonder murmureren en zonder kwade overleggingen, zonder kwade gedachten. We doen het gewoon. Zonder rancune, zonder op elkaar te zien. Zonder te denken van, ja, dat had een ander moeten doen, dan had ik het niet hoeven doen, enzovoorts. Zonder te denken, ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid toch niet, want, enzovoorts. Al dat soort dingen kun je rustig vergeten. Gewoon doen. En waarom niet? Wanneer we het zo doen namelijk, zullen wij daar van Gods wegen in elk geval voor beloond worden, is de Bijbelse gedachte. Dus er is niks mee mis. Dat het wellicht te midden van de mensen en te midden van de broeders en zusters dikwijls niet eens gaat om eervolle zaken, dat zou ook nog best kunnen. Men legt er misschien geen eer mee in. Maar dat was ook niet de bedoeling, althans niet hier. De bedoeling is dat wij heerlijkheid van de Heer zouden ontvangen in de dag van Christus enzovoorts. Ik grijp nog maar een keer terug naar hoofdstuk 1. Want per slot, het gaat erom dat God een goed werk in ons begonnen heeft. En hij wil dat voleindigen, voltooien. In onze dagen des vleeses. In de dagen die ons over zijn in het vlees. Zoals Petrus het dan bij gelegenheid beschreef. Zo zou dat zijn en zo zouden wij het doen. Want het resultaat daarvan zal dan zijn, vers 15. Opdat... Ik kan het wat korter lezen, dan wordt het zo dan. Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. En niet pas onberispelijk en oprecht straks in de dag van Christus, om zo te zeggen, maar nu reeds. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Want het krom en verdraaide geslacht heet krom en verdraaid, omdat er van staat, er is niemand die goed doet. En het enige goede wat gedaan zou kunnen worden, is het wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft, waarin wij zouden wandelen. En dat is dus waar het hier om gaat. Nog tijdens ons leven hier, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde, dat wil zeggen ook niet alleen kinderen God zijnde, maar ook in de praktijk kinderen God zijnde. Oprechte, onberispelijke kinderen Gods, onstraffelijk, verder niks op aan te merken, te midden van wat genoemd wordt een krom en verdraaid geslacht. Omdat het gaat om een wereldbevolking die nou eenmaal in de praktijk leeft, onder de heerschappij van Satan. Of zal ik het ook maar met de woorden van Efeze 2 zeggen? Daar staat dat wij dood waren door de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld. Dat was vers 2. En vers 10 zegt, want gij zijt zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Het gaat me nu even om het contrast tussen die beide versen. Ze hebben twee mogelijkheden. Of wij wandelen in de praktijk in de misdaden en de zonde, en dat in overeenstemming met de God deze eeuw, om het maar even kort en populair te zeggen. Of wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus en wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft, in overeenstemming met de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Dat is zwart-wit voorgesteld, maar ik hoef u toch de grijstinten niet te schilderen. Dat doet de Bijbel ook niet. Het is gewoon deze keuze en we zouden ons bewust zijn dat dit dus kan. God heeft ons, zegt 2 Korinther 3, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn, dienaren Gods te zijn, onder dit nieuwe verbond. En dat is waar het hier over gaat. En vanuit 2 Korinther 3 kom je vanzelf in hoofdstuk 5. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan ben je precies bij hetzelfde onderwerp. Dat is waar het om gaat. Wij zouden onberispelijk en oprecht als kinderen Gods leven te midden van deze wereld. En te midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Want, om dan een andere brief te citeren, Galaten, de Heer heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat is niet een theoretische kwestie of zoiets die vanzelf wel goed komt. Dat is een praktische kwestie waarvoor wij zelf in belangrijke mate verantwoordelijkheid dragen. Maar daarover hebben wij het weer verder na de pauze. Zo komen wij alsnog terecht in vers 15 van Filippenzen 2. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Enzovoorts. En de aardigheid is dat we daarmee met dit soort termen, onberispelijk, onstraffelijk, dat we met die termen ineens terechtkomen in wat wellicht beschouwd kan worden als een geheel ander onderwerp, maar bij nader inzien blijkt het hetzelfde onderwerp te zijn. Het punt is namelijk dat wij lezen over de Heer Jezus dat hij zich heeft overgegeven, heet dat, voor de gemeente. Hij heeft niet zichzelf behaagd, zoals dat bij gelegenheid heet, hebben we net al gelezen, maar hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Ik sla inmiddels één bladzijde terug. Daar kom ik namelijk in Efeze 5 terecht. En er staat dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente, voor haar, want gemeente is een vrouwelijk woord in elk geval. Vers 27 van Efeze 5. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, vers 26, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, zegt NBG, haar gereinigd hebbende, zegt Statenvertaling. In de praktijk betekent het gewoon, hij is ermee begonnen en hij doet het nog steeds. Het is een voortgaande activiteit in de tegenwoordige tijd. Haar gereinigd hebbende of haar reinigende met het bad des waters, namelijk door het woord, opdat hij die gemeente, opdat hij haar zichzelf, aan zichzelf, heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Daar vind je woorden van gelijke strekking als hier in Filippenzen 2. Onberispelijk, oprecht en onstraffelijk enzovoorts. En hier staat zonder vlek of rimpel, maar heilig en onberispelijk. En het idee is nou dat in Filippenzen die onberispelijkheid, want dat hou ik dan maar even als trefwoord voor het gemak, dat die onberispelijkheid het resultaat is van dat wij onze zaligheid werken met vrezen en beven. En kortom, alle dingen doen die de Heer in ons wekt, uiteraard. Maar de dingen doen zonder murmureren en tegenspreken. Als wij dat doen, zijn wij onberispelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht. Staat daar. En in Efeze 5 staat dat hij de gemeente reinigt. En er staat ook hoe. Namelijk, hij doet dat, vers 26, met het bad des waters. Hij doet de gemeente in bad, om zo te zeggen. Waarbij bad verklaard wordt, want het is typologie natuurlijk. Het water namelijk is een beeld van het woord van God. Men wordt gereinigd door het woord van God. En daardoor zijn we onberispelijk. En heb je, als je het niet goed wil zien, heb je aan de ene kant dat wij gereinigd worden door het woord. En de andere kant dat wij gereinigd en onberispelijk zijn of worden door deze wandel zoals in Filippenzen 2 beschreven staat. En dat ziet er nogal wel zo tamelijk als een tegenstelling uit. En dat is het niet, want er is een rechtstreeks verband tussen beide dingen. Het heeft namelijk in elk geval, als ik dan in de draad volg van Efeze 5, heeft het in elk geval van doen met wat ik dan maar weer noem het tegenwoordige werk van Christus. En als we denken aan het tegenwoordige werk van Christus, komen wij meestal terecht in de Hebreeënbrief. Ja, of men kan er helemaal niks bij bedenken. Hè? Een van de redeneringen is ook, nee, de Heer heeft een werk gedaan en is hiermee gestopt. En in de toekomst zal hij het voortzetten. En in de tegenwoordige tijd doet hij kennelijk niks. Kun je nog verdedigen ook, want de staat heeft gerust van al zijn werk hetgeen hij volbracht heeft. Dus schiet aardig op. Staat ook in Hebreeën trouwens. Maar men weet het dikwijls niet. Maar als we dan een idee hebben van het tegenwoordige werk Gods, dan zeggen we in het algemeen, nou ja, hij bouwt de gemeente. En in de praktijk doen wij dat, hè. Dus dan is het weer weggeredeneerd, toch of niet? Dan volgen wij toch al die cursussen voor, toch? Cursus gemeenteopbouw. Nou goed. Maar de Bijbel zegt, dat doet hij. Dus, maar dat wordt al niet zo hoog gewaardeerd eigenlijk. En daarna weten we niet. Als we een beetje vast blijven houden aan de Bijbel, en ik dacht dat het bij ons toch wel redelijk gebruikelijk was, komen wij in ieder geval terecht in de Hebreeënbrief, waar staat dat Christus hoge priester is, aangesteld is tot hoge priester voor zijn volk, zijn huis, dat zijn wij namelijk. Staat er allemaal bij. En dan weten we nog niet wat hij doet. Dus zodat de vraag is, wat doet die hoge priester dan? En dan is het antwoord, blijf heel schriftuurlijk. Het antwoord is, hij doet verzoening voor de zonden zijns volks. De onze dus. En daarna nemen we maar aan dat dat hetzelfde is als wat hier in Efeze 5 staat. Hij reinigt de gemeente. Voor het gemak. Dat is wat hij reinigt ons. Daarna moet ik weer zeggen dat velen er toch maar een zwakke voorstelling van hebben. Want velen hebben toch de indruk dat wij onszelf moeten reinigen. Kennelijk omdat de Heer het toch niet doet. Toch of niet? Niet om ermee te spotten, maar gewoon om de dingen ons even reëel voor te stellen. Toch denk ik dat het niet de meest fundamentele voorstelling van zaken is. Hij is weliswaar bijbels. Maar dat wil nog niet zeggen dat het de enige manier is om het tegenwoordige werk van Christus te beschrijven. En vermoedelijk ook niet de meest fundamentele. Maar als ik daarover begin, wordt het iets moeilijker. Het tegenwoordige werk van Christus doet hij inderdaad als hoge priester. Zoals de Hebreeënbrief zegt. Ik blijf dan maar even bij die Hebreeënbrief. Maar als ik nou dit hele verhaal niet had opgehangen. En ik was hier vanavond binnengekomen en ik had gewoon gevraagd, wat is eigenlijk het werk van de priester? Zomaar in het algemeen. Wat is het werk van de priester? Misbroeder. Ja, het woord spreken. De verantwoordelijkheid van de priester is om het woord Gods te bewaren. Te handhaven, denk ik altijd, als oprecht Nederlander. Maar dan moet je natuurlijk wel in Frans zeggen. Je maintiendrai. Ik zal handhaven. Wat? Het woord Gods, als het even kan. Dat was trouwens ook de bedoeling van dat wapen trouwens, hoor, mevrouw. Maar dat even terzijde. Het woord God zou je bewaren. De priesters werden immers, of woonden immers, verspreid onder Israël. Althans, dat was de bedoeling. Ze hadden geen, de stam van Levi, waaruit de priesters voortkwamen, had geen eigen grondgebied, had geen eigen erfdeel in het land. Ze woonden verspreid te midden van de overige stammen van Israël. Opdat overal waar vraag zou zijn naar het woord Gods, een priester aanwezig zou zijn. Binnen een straal van pakweg een paar kilometer, zal ik maar zeggen. Zoiets. Er moest overal een priester zijn, zodat het woord van God overal beschikbaar was. Er was geen openbare bibliotheek, mensen hielden er geen boeken op na, enzovoort. Dus er waren mensen die die boeken dan misschien wel hadden, of althans onderwezen waren in het woord Gods. Daar gaat het maar om. En dat is de verantwoordelijkheid van de priester. En dat het woord Gods gedemonstreerd dan wel onderwezen wordt, ook via aanschouwelijk onderwijs, en dus via de te volbrengen rituelen bijvoorbeeld in de tempel, dan wel tabernakel, dat is waar. Maar als dat het enige was, dan zouden de priesters hebben moeten wonen in de priesterlijke wijk bij Jeruzalem of zoiets. Zoiets toch? Maar ja, in een klooster of zo. Maar dat was niet het geval. Ze woonden verspreid in het land. Niet om daar de tempeldienst te volbrengen, dat is bijzaak. Om het woord Gods te onderwijzen aan het volk. Dat was de bedoeling. In de praktijk heeft men dat weinig gedaan. En daarom besluit het Oude Testament met de aankondiging van dat er een priester zal komen, echte Levi, wiens lippen de wet zouden bewaren. Niet in de zin van dat hij zijn mond zou houden, maar in de zin van dat hij dat woord juist zou spreken. En dat is uiteraard, wie is dat? Hè? Gewoon Christus. Zelfs niet eens Jezus, hoewel het kan natuurlijk, maar Christus, dat is Christus. Want vergis u nou niet, de Hebreeënbrief die zo uitgebreid spreekt over de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die verzoening doet voor de zonden des volks, opent anders. In het eerste vers al. God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen, die begonnen zijn immers bij de opstanding van Christus, want daar brak het nieuwe verbond aan waarover heel die brief spreekt, die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die bovendien pas de Zoon is, officieel, sinds zijn opstanding uit de dood, zodat het tegenwoordige werk van Christus, de hoge priester, de Zoon, daaruit bestaat dat hij tot ons spreekt. Kijk, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Spreekt tot ons. Alleen ja, omdat we dat niet horen, of sommige mensen menen van wel overigens, maar dat laat ik maar buiten beschouwing. Maar omdat we dat niet horen, dringt dat bij ons niet door, maar het staat er wel. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En voor de goede orde, voor alle duidelijkheid, staat erbij wie dat is. Dat is degene die gesteld is, dat wordt een zoon altijd, dus vooruit, maar die gesteld is tot erfgenaam, dat is namelijk een zoon, die gesteld is tot erfgenaam van het heelal, vertaald met alles, die gesteld is tot erfgenaam van het heelal, enzovoort, die is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, et cetera, en die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, opdat in die naam alle knie zich zou buigen dergene, ik heb kortsluiting met Filippenzen 2, opdat in die naam zich zou buigen alle knie dergene die in de hemelen en die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn, zo dan bewerkt u zelfzaligheid met vrees en beven, zo ben je rond. Maar het punt is dat van de Heer Jezus Christus in zijn tegenwoordige positie, ver boven de engelen, gezegd wordt dat hij tot ons spreekt. En er staat weliswaar, heeft tot ons gesproken, maar dat is hetzelfde als hebbende ons gereinigd, de gemeente gereinigd hebbende. Dit is dezelfde grammaticale vorm, dat betekent hij is ermee begonnen en hij doet het nog steeds. Die begrijp je toch, hè? Hij doet dat, hij spreekt nu tot ons. En daarna, dat het zo is, mogen blijken uit het vervolg op vers 1. En dat vervolg op vers 1 is niet eens vers 2, dat is alleen toelichting. Het vervolg op vers 1 is hoofdstuk 2 vers 1. En de rest is toelichting op die verhoogde positie van de zoon. Wie is die zoon? Welke positie neemt hij in? En hij is treffelijker geworden dan de engelen. Daar gaat de rest van hoofdstuk 1 over. Dan komt men in hoofdstuk 2. Dus dan lees ik 1 vers 1 en daarna 2 vers 1 en zo verder. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer... meer dan de vaderen uit 1 vers 1... houden aan hetgeen gehoord is... En dan staat er, van ons gehoord is schuin gedrukt. Dan moet u meteen doorstrepen. En als u dan nog ruimte over hebt, vult u in van de zoon. Want dat is het idee. God sprak in het verleden door de profeten tot de vaderen. Maar in het heden spreekt hij tot ons. En kinderen deed zoiets. Door de zoon. En daarom moeten wij ons meer dan die vaderen houden aan hetgeen gehoord is. Omdat wij het niet horen van boodschappers, profeten, maar van de zoon zelf, is de gedachte. En het staat er ook, vers 2, want in, van hoofdstuk 2, want indien het woord door de engelen gesproken. Maar engelen had hier gewoon vertaald moeten worden natuurlijk met boodschappers. Het zijn namelijk de profeten in oud-testamentische tijd. Want het woord engel, het Griekse engel, betekent gewoon boodschapper. Hè? Want indien het woord door die boodschappers, door die profeten in de tijd gesproken, vast is geweest en bovendien alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, want zo gebeurde dat. Als men niet luisterde naar de profeten, kwam een oordeel. Wel, als dat zo is, vers 3, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Die zaligheid namelijk die verkondigd wordt aan ons door de Zoon, zegt 1 vers 1 weer. En 2 vers 3 zegt, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere? Let op dat er niet staat door Jezus. Dat is wel zo hoor, daar ben ik zelf van overtuigd. Maar staat hier niet meteen. Begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. Want de gedachte is dat de Heer zelf die zaligheid verkondigd heeft aan zijn discipelen, na zijn opstanding overigens. En zij zijn degene die dat vervolgens over de hele wereld gepredikt hebben. En zo staat het hier dus ook. Begonnen zijn er verkondigd te worden door de Heer. Aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil enzovoorts. Maar de gedachte is dat God nu in onze dagen tot ons spreekt door die Zoon. Het is de opgewekte Christus die inderdaad het woord Gods bekend maakt. En nu we hier dan toch Hebreeën 2 hebben open liggen, neem ik meteen maar vers 12. Waar staat dat de Heer zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen, enzovoorts. In dit geval ontleend aan Psalm 22... Het had ook ontleend kunnen zijn aan Psalm 40 enzovoorts. Er zijn nogal wat psalmen waarin dergelijke uitdrukkingen staan. Psalmen namelijk waarin de Heer Jezus via de mond van David of zo, de psalmist, aankondigt dat na zijn opstanding hij het woord Gods, de lof Gods, de heerlijkheid Gods, de zaligheid dus, zou bekendmaken niet aan de wereld, maar aan zijn broederen. En dat is ook wat de Heer Jezus gedaan heeft na zijn opstanding. Hij heeft die zaligheid verkondigd, namelijk primair aan zijn discipelen. Maar daarna moet ik u zeggen dat die discipelen ook maar de uitbeelding zijn feitelijk van de broederen, namelijk van heel de gemeente uiteindelijk. En zo staat het in het Oude Testament ook. Vandaar dat wij de Heer nu kennen, in het bijzonder nu als het woord. Ik kan het nou niet beargumenteren, want dan kom ik niet door dit onderwerp heen vanavond. Dus ik laat het maar even voor wat het is. Maar het idee blijft dat de Heer tot ons spreekt nu. En dat in overeenstemming met wat in het Oude Testament daaromtrent gezegd werd en wat hier bijvoorbeeld hier in Hebreeën 2 vers 12 ook inderdaad wordt aangehaald uit het Oude Testament. Wij hebben daarvoor trouwens ook de woorden van de apostel Petrus in handelingen 10. Handelingen 10, waar Petrus spreekt ten huize van de heer Cornelius. Hij zegt, zeg maar Nelis, zegt hij. Oh. Cornelius, ik vind het altijd mooi. Ik dacht dat het zo'n erge Nederlandse naam was, Cornelius, maar dat is dus niet zo. Hè? Nee. Er waren hele volkstammen die Cornelius heette in die tijd, maar daar ga ik maar niet verder op in. Heel bekende familienaam. Maar in Handelingen 10 dan, hebben we inmiddels gevonden dus. Daar staat in vers 40, deze heeft God opgewekt, zegt Petrus. God heeft deze Jezus van Nazareth, uit vers 38. God heeft deze Jezus opgewekt in derde dagen. En God heeft gegeven dat hij openbaar zou worden. In zijn opstanding namelijk. Dat hij openbaar zou worden. Maar dan meteen, niet al den volken, dat wil zeggen niet aan heel het volk. En we weten dat het ook zo gebeurd is. Hij werd openbaar, maar niet aan heel het volk. Maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Dat nadat hij uit de doden was opgestaan slaat natuurlijk op openbaar worden. Hè? Dat hij zou openbaar worden, niet aan heel het volk, maar aan ons. Nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons, vers 42, geboden den volke te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Zie daar opnieuw Jesaja 45 vers 23. Rechter van levenden en doden, dat in zijn naam alle knie zich zou buigen. Petrus haalt het trouwens ook aan. Hij staat bereid om te oordelen de levenden en de doden. Maar daar gaat het me niet om. Waar het om gaat is de volgorde. De Heer zou opstaan en daarna openbaar worden aan de zijnen. En van daaruit verder. Maar het idee is dat de Heer zich nog steeds bekend maakt aan de zijnen. Aan ons namelijk aan de gemeente. Niet in de letterlijke zin openbaren, niet in de zichtbare zin van het woord, maar meer in de diepere zin van het woord. Dat is waar het om gaat. Hij spreekt nog tot ons. En daarna sluit ik maar aan bij toch wat meer bekende gedachten. Die gedachte is, die heb ik tenminste van huis uit meegekregen, ontleend aan 1 Korinthe 2, dat de natuurlijke mens niet grijpt, ontvangt of begrijpt de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn een dwaasheid. En in de praktijk betekent dat, dat waar de natuurlijke mens zich bezighoudt met de Bijbel, met de schrift, vindt hij er niks in, zegt hem niks. En daar lopen wij wellicht ook regelmatig tegenop. Die mensen een Bijbel voorhouden, zegt ze niks. Kunt ze voorlezen, zegt ze niks. Toch. En daarna staat er met de geestelijke mens, wel. Maar een paar versen eerder staat, we hebben niet ontvangen de geest uit de wereld, maar we hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Hoe weten we die? En we zijn geneigd wellicht te zeggen, ja, door de Bijbel. Want daar staat het in. En dat is ook zo. Kun je ook bewijzen. Zijn er schriftplaatsen genoeg die het zeggen. Heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Enzovoorts. Niettemin staat er, we hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat is niet nieuw, want de Heer zelf zei het in Johannes 16... Ik heb nog veel meer dingen u te zeggen, Maar hij liep natuurlijk ook tegen de hoogste tijd op, die avond. Nou, maar hij zei, ik heb nog veel meer dingen u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, die zal u in heel de waarheid leiden. En hij zei niet, wacht maar, er zullen nog een paar boeken aan de Bijbel worden toegevoegd en dan zul je het wel begrijpen of zoiets. Nee, de geest zal dat doen. En dat is nog zo. Ik praat wat langzaam, want er schieten mij vervolgens vanzelf de volgende schriftgedeelte te binnen. Ja. Bijvoorbeeld, nog eentje. Efeze 1. Waar de apostel bidt voor de Efeziërs. En zegt dat ze mogen ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, opdat gij moogt weten welke zij, enzovoorts. Hebben we die nog? De geest. Niet omdat ze een Bijbel zouden ontvangen om te weten, opdat ze die geest zouden hebben om te weten. En daarna zouden wij begrijpen dat het niet een tegenstelling is, maar dat het gewoon om één en hetzelfde ding gaat. Wij hebben namelijk een Bijbel en de geest zou ons daarin leiden. En die geest is gewoon de geest van Christus en dus Christus. Die tot ons spreekt en gebruikt alleen die Bijbel erbij. Maar als de Heer zelf dat werk niet aan ons zou doen, zouden wij van die Bijbel sowieso niks maken, zouden er niks mee kunnen. Hetgeen nog dagelijks bewezen wordt. Zelfs door wedergeboren mensen, maar dan vleeselijk ingesteld, zielig, natuurlijke gelovigen, zoals de Corinthiërs dat waren, enzovoorts. Het is toch een kwestie van het werk van de geest en daarmee het werk van Christus zelf in ons. In dat verband hebben we trouwens nog zo'n uitdrukking, die staat meen ik in het Johannesevangelie, maar ik heb geen idee in welk hoofdstuk, zo gauw. Maar er staat dat inderdaad de Zoon het zal openbaren. Degene aan wie de Zoon het zal openbaren. Zo'n soort uitdrukking is dat. Dat wil zeggen, dat komt nogal eens voor. Alleen wij lezen eroverheen. Omdat wij zo bijbelgetrouw zijn, weet je wel. We houden ons bezig met schriftonderzoek. Maar het zal ons niet moeten ontgaan dat in werkelijkheid de Geest, namelijk de Heer zelf, ons in heel die waarheid zou leiden. Hetgeen hij trouwens zelf demonstreerde direct na zijn opstanding. Want een van de eersten aan wie hij zich openbaarde. Nou ja, openbaarde tussen aanhalingstekens. Er waren de Emmausgangers. En wat deed hij? Hij opende hen de schriften. En daarna zeggen zij, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende, in Lucas 24 enzovoort. Nou, dat is wat de Heer nog doet. Hij opent ons de schriften. Dat is het tegenwoordige werk wat hij doet. Hij leidt ons in heel de waarheid. En punt is, daardoor worden wij vervolgens gereinigd. Dat is het logische vervolg erop. Naarmate we de waarheid zouden verstaan, namelijk, zei de Heer in Johannes 8, zou de waarheid ons vrijmaken. En niet in de laatste plaats vrij van schuld, vrij van gebondenheid. En dus ons reinigen. En dat is waar Efeze 5 over spreekt, als er staat dat de Heer zich voor de gemeente heeft overgegeven om die te heiligen en te reinigen en onberispelijk voor zich te stellen. Hij doet dat namelijk door het woord, door het bad des waters, namelijk door het woord. Zo werkt dat, die reiniging. En vandaar dat zonder kennis der waarheid een mens nooit een gereinigd geweten heeft. Maar kennis der waarheid is er alleen wanneer men het hart opent voor de Heer. Omdat die Heer zijn werk in ons zou doen. Voor de geest, opdat wij inderdaad zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De oude spreuk is ook feitelijk dat men de Bijbel biddend zou lezen. Dat is ook zo, ja. Ja, dat mag je heel letterlijk nemen. Dat hoeft voor mij niet. Ik denk dat het in de eerste plaats een levenshouding is. Maar inderdaad, dat is waar het om gaat. Men opent de schrift, maar je moet niet denken dat dat iets helpt. Hij zal ons de ogen moeten openen. Om bij Bijbelse beeldspraken te blijven. Hij zal ons in heel de waarheid leiden. Ons daarin voorgaan enzovoort. En onze verantwoordelijkheid is dus om die waarheid die we dan vinden ook daadwerkelijk te aanvaarden. Die zal ons vrijmaken en zal ons reinigen. En daar heb je dus het werk van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij die maakt ons het woord Gods bekend. En daardoor worden wij gereinigd. Dus inderdaad, hij reinigt ons. En dat staat er dan ook. Hij reinigt onze gewetens van dode werken. Bekende tekst, hè? 9 vers 14. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken? Om... Waarom? Waartoe? Om de levende God te dienen. Dan zijn we helemaal 100% terug in Filippenzen. Door dat woord worden wij gereinigd. En dat gebeurt opdat wij in die goede werken zouden wandelen enzovoort. Hangt 100% met elkaar samen. Nou kan ik aan denken, we hebben natuurlijk nog zo'n aardige uitspraak. Parallel aan Efeze 5. Dat is die van Titus 2. Nou ja, van Paulus aan Titus. Dus net voor de Hebreeënbrief dus. Titus 2. Waar staat in vers 13 dat wij zouden verwachten de heerlijkheid die ons beloofd is. De heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft... Die zichzelf voor haar, de gemeente, gegeven heeft, zegt Efeze 5. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf, voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is het verhaal. En hoe doet hij dat? Zegt een paar versen verder, hoofdstuk 3, vers 5. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. Als je oppervlakkig leest, dan zeg je dat is de doop en dan ben je weer klaar. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat, hè. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Kijk, wedergeboorte is natuurlijk vernieuwing die tot stand komt. En wel door de Heilige Geest, want men wordt bij wedergeboorte uit de Geest geboren. Maar het neemt niet weg dat die vernieuwing door de Heilige Geest niet voltooid is geworden bij onze wedergeboorte, maar daar juist begon. Want de zaligheid van onze ziel, om zo te zeggen, is natuurlijk het werk van de geest in ons. Dat is een kwestie van vernieuwing. Het komt voort uit de zaligheid van de geest, maar het gaat verder via de levenswandel. En het werk van de geest, dan wel het werk van Christus, want het is heus hetzelfde. Het werk van de onzienlijke, dan wel de inwonende Christus, want zo heet dat bij gelegenheid. Dat is inderdaad dit, ons vernieuwen. Veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, opdat we de goede en welbehagelijke wil van God zouden verstaan en daarin zouden wandelen. Dat is vernieuwing. En het gebeurt inderdaad door datzelfde bad, namelijk door dat woord. Daarna dacht ik dat wij Colossense 1 de straks al hebben aangehaald. Dus dat hoef ik nou... Ja, ik lees hem nou maar weer een keer. Misschien past hij nou wat beter. Colossense 1, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben... Dat we het gehoord over die Colossense dus, hè. Wij niet ophouden voor u te bidden. Weer zo'n gebed van Paulus. Net als in Efeze 1 en Efeze 3. Voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goed werk, vruchtdragende en wassende in de kennis van God, enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk van Christus aan ons. Hij openbaart zichzelf. Hij openbaart ons het woord Gods. Hij leidt ons in de waarheid. Hij doet ons begrijpen de dingen die ons van God geschonken zijn. Niet buiten de Bijbel om, maar via de Bijbel. Omdat hij nou eenmaal in het verborgene werkt. Niet hardop spreekt. Niet bij ons aan tafel komt zitten. Althans niet letterlijk. Enzovoorts om ons de schriften te openen. Maar hij opent ons wel de schriften. En daarom staat het. Zelfs Jacobus begint er zelfs mee. Indien het u aan wijsheid ontbreekt. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En daarna heeft hij het over daders des woords en daders des werks worden. Dat is de logische volgorde. Wijsheid ontvangen, waarheid leren verstaan, daaruit vrij worden, daardoor gereinigd worden. En dan met een gereinigd geweten inderdaad de Heer dienen. Dat is wat hij aan ons doet. En als een van die dingen, een van die onderdelen van het verhaal, zal ik maar zeggen, op een of andere wijze niet werken, houdt de rest van het verhaal dus ook gewoon op. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben er stellig van overtuigd dat natuurlijk onze kennis van het woord Gods veroorzaakt wordt door onze door onderzoek der schriften, doordat wij de schriften bestuderen. Dan niet noodzakelijk helemaal privé, maar zoals wij het hier ook doen, zal ik maar zeggen. Op een volstrekt bijbelse manier. Maar het zou echt niet werken als we onze harten daar niet voor openstellen, niet bereid zijn om om die waarheid ons eigen te maken en de consequenties ervan te aanvaarden. Niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zijn. En ik geef altijd als mijn mening dat als iemand op voorhand toch niet bereid is om ook dader des woords te worden, betekent dat automatisch dat de Heer zijn werk aan ons niet zal doen. Dat wil zeggen, dan zullen we nooit tot kennis der waarheid komen. Waarom ook? Waarom zou de Zoon tot ons spreken als wij toch niet bereid zijn om in de praktijk ons aan die Zoon te onderwerpen? Zie, het is maar niet een intellectuele bezigheid waarmee we ons onledig houden. We stellen ons beschikbaar voor het werk Gods. En hij doet dat, hij realiseert dat via dat woord in ons. En via dat woord in ons wordt ons denken veranderd. Worden wij gereinigd, worden we andere mensen, worden we vernieuwd enzovoorts. En worden wij bekwaam tot de dienst aan hem. Maar beter is te zeggen, doordat hij ons leidt in de waarheid, maakt hij ons bekwaam om hem te dienen. En dus ook om daardoor deel te hebben aan de beloofde heerlijkheid, de erfenis, het loon of wat het maar wezen mag allemaal. Maar als wij dat niet willen, dat laatste, zal het eerste ook nooit gebeuren. En daarom verbeeld ik me ook niks, want hoe goed ik het misschien ook uitleg, het was niet veel, maar daar gaat het nou niet om, maar hoe goed ik ook mijn best doe het uit te leggen, als iemand het niet wil begrijpen, of toch niet bereid is consequenties ervan te aanvaarden, dan zal het toch niet werken. En andersom, hoe slecht we het misschien ook, ik het misschien ook uitleg, maar goed, hoe slecht ik het misschien ook uitleg, als iemand de waarheid wil weten en wijsheid van God begeerd heeft, zal hij verstaan en zal het woord zijn werk doen. Want het is de Zoon die dat werk doet. Dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En als je daarna zegt, ik dacht dat het was het verzamelen, het opbouwen van de gemeente, zeg ik, nou, dan heb je het goed begrepen. Dat is het ook, ja. Maar het gebeurt op deze wijze. En wanneer dat gebeurt, wordt inderdaad onze zaligheid bewerkt. De zaligheid van onszelf. Maar u zult nu ook begrijpen dat hoewel het wel degelijk het resultaat is van werken, goede werken, waarin wij wandelen, het niettemin toch voortkomt uit het werk Gods, dan wel uit het werk van Christus, dan wel het werk van de Geest in ons. En is het dus toch genade. Want hij wekt de wil in ons. En hij bewerkt het werken in ons enzovoorts. Het komt niet uit onszelf voort. Dat wij het doen, dat geef ik meteen toe. Maar dat het niet door ons bewerkstelligd wordt, daar gaat het om. Het wordt bewerkstelligd door de Zoon zelf. En daarom is het wel degelijk nog steeds leven uit genade. Nou, daar zullen we hem dan nu voor danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en uw woord mochten openen en zelfs onderzoeken. We danken u te mogen beseffen dat u ons die wijsheid wilt geven die nodig is om uw waarheid te verstaan en om daarin geleid te worden. Opdat wij bekwaam zouden gemaakt worden tot uw dienst. Opdat we niet langer zouden wandelen in de duisternis en in de zonde en misdaden van deze wereld, maar zouden wandelen in de goede werken welke u voorbereid hebt. Dat wij daarmee uw wil zouden volbrengen en als het ware lichten zouden zijn in deze duistere wereld en te midden van een krom en verdraaid geslacht. We danken u, Vader, te mogen beseffen dat al deze dingen voortkomen uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dan te mogen leven uit die genade. Niet alleen dat we uit genade zijn zalig geworden in het verleden, maar dat we nu ook dagelijks mogen leven uit diezelfde genade waaruit u uw werk in ons wil volbrengen. Dat goede werk wat u ooit in ons begonnen hebt en wat u wilt voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dan dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We mogen uitzien naar de vervulling van de betere beloftenissen van het nieuwe verband. We danken u te mogen weten dat u inderdaad belang hebt bij ons praktische leven. En dat we dat leven aan u ter beschikking mogen stellen, opdat het zin, nut en inhoud zou hebben tot heerlijkheid van u, maar ook tot heerlijkheid van ons. Wees u dan zo ons nabij, met uw geest en met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.